En eigenlijk dat er ook Amsterdammers echt bezig zijn met hun stad beter willen maken. Ik heb een beetje het gevoel dat ze zien dat de stad een beetje de verkeerde kant aan het gaan is. Als ze denken aan betaald parkeren, duurdere huizen, mindere voorzieningen vanuit de overheid. En dat de jongere, misschien ook de iets oudere generatie denkt van ja, maar dit is niet wat Amsterdam is.
Lieve Amsterdammers, dit is de Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Deze aflevering met onze gast Wahid Rashid, vlogger van het programma Zwijt, met een column van Slotervaartbewoner Pim van Uggelen, met Rens Smit voor de Vraag van de Maand en met Michael van Leeuwen voor een super interessant politiek gesprek over Amsterdamse verenigingen van eigenaren. Uw moderator is voorzitter van Namens Amsterdammers Grete van Geffen. De gast van de maand. Beste luisteraars, naast mij zit Wahid Rashid.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
We hebben elkaar leren kennen in de metro.
Ja.
Hoe kwam dat zo? Nou, Wahid heeft een programma dat heet Zwijt. What is your take? Dan kun je een stelling poneren en dan gaat hij daarover met je in gesprek in de metro. Mm-hmm. Daarvoor heeft hij mij uitgenodigd als lijsttrekker van Namens Amsterdammers tijdens de verkiezingen.
Ja.
En dat was een ontzettend leuk gesprek. Dus Wahid bleef mij bij. En ja, dan heb je natuurlijk iets van, nou Wahid, we willen eigenlijk wel wat meer van jou horen met al die gasten die jij in de metro hebt.
Ja, superleuk.
Met hoeveel gasten heb je inmiddels zo'n beetje gehad, denk je?
Ik denk dat we nu op de 90 zitten. Maar ja, ik wil eigenlijk richting de 1000, richting de 2000.
Zo?
Ja.
En dan ben jij ook wel iemand die inzicht heeft in de zielenroerselen van veel Amsterdammers.
Ja, zeker. Zeker. Wat het fijne aan mijn programma is, dat ik het allereerst in de metro doe. Dat is leuk. Een lekkere openbare plek. Ik hou van de Amsterdamse metro. Dat is heerlijk. En ik spreek veel Amsterdammers. Ik merk dat veel Amsterdammers ook een bepaalde mening willen geven. Dat kan voor alles zijn. En dat maakt het zo leuk.
Zie je trends in wat ze vertellen?
Ik merk dat zelfontwikkeling heel erg hoog staat op dit moment. Vooral bij de jongeren en Amsterdammers. Ik merk dat ze heel erg bezig zijn met hunzelf. Dat zie ik heel erg. En eigenlijk dat er ook Amsterdammers echt bezig zijn met hun stad beter willen maken. Ik heb een beetje het gevoel dat ze zien dat de stad een beetje de verkeerde kant aan het gaan is. Als ze denken aan betaald parkeren, duurdere huizen, mindere voorzieningen vanuit de overheid. En dat de jongere, misschien ook de iets oudere generatie denkt van ja, maar dit is niet wat Amsterdam is.
Kun je wat vragen noemen die ze hebben?
Nou, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat men afvraagt, hey, waarom is er geen nachtmetro bijvoorbeeld in Amsterdam? Terwijl je denkt, hey, dat is eigenlijk best wel een goede vraag. Amsterdam leeft in de avond. Waarom is er bijvoorbeeld geen nachtmetro? Maar ook op het stukje van levenszekerheid, van hoe kan het zijn dat de huren zo hoog liggen? Waar ga ik nog een appartement vinden in Amsterdam? Dat zijn nou echt vragen die bij de jongeren opkomen van, hey, wat doet Amsterdam voor mij?
Mijn gevoel zegt me dat geen woning krijgen wel meer een levensvraag is dan de nachtmetro? Of?
Ik denk het, maar onder bepaalde jongeren is het misschien wat op dat moment nog belangrijker. Maar ja, ik wil uitgaan en ik wil wel lekker met de metro naar huis kunnen in plaats van de bus.
Ja. Nee, ik zat zo door je filmpjes heen te kijken en dan zie ik ook wel wat jongeren echt wel met persoonlijke onzekerheid en die dan daar oplossingen in gevonden hebben van hoe je op een bepaalde manier is iedereen onzeker in het leven. Maar daar wordt heel open over gesproken.
Ja, en dat waardeer ik ook heel erg van elke gast die daar komt. Het is een gesprek die je eigenlijk met een normale vriend in de metro zou hebben. Even over een onderwerp praten, misschien hier en daar een beetje over een ander onderwerp en dan is het gesprek ook klaar. En het is fijn dat mensen zich zo open en eerlijk durven te stellen. Maar soms komen er bepaalde vragen gewoon net op een andere manier binnen, waarbij die persoon ook nooit heeft nagedacht over de invalshoek. En dat vind ik wel leuk eigenlijk, om een persoon op die manier te challengen.
Nou, dat doe je ook heel leuk.
Ja, dankjewel.
Want woon je zelf in Amsterdam?
Ja, ik woon zelf in Amsterdam-Zuidoost, Reigersbos om precies te zijn. Mijn hele leven lang eigenlijk al.
Voel je je een Amsterdammer?
100%. Het klinkt heel raar, maar je kan Amsterdammer zijn, maar dat maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt. Maar zolang je dat Amsterdamse gevoel uitstraalt van, dit is onze stad en hier gaan wij ons ding doen, ben je voor mij Amsterdam. Maakt niet uit of je uit een klein dorpje komt of überhaupt uit Rotterdam bijvoorbeeld. Het moment dat je in Amsterdam woont en Amsterdam ademt, ben je een Amsterdammer.
En wat is dan de code voor samenleven?
Elkaar kunnen accepteren. Het maakt niet uit dat er verschillen zijn, maar we wonen wel allemaal in hetzelfde gebied. Dus dat maakt Amsterdammer zijn uniek. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Je bent de inwoner van de stad en we gaan de stad beter maken. Ik denk dat dat de kracht is van Amsterdam.
Kan je nog wat dingen noemen die mensen jou dan aandragen in je metrogesprekken? Je noemde al de nachtmetro, je noemde woningen. Zijn er andere dingen?
Mensen vinden betaald parkeren heel erg irritant, wat heel erg logisch is. Maar op bepaalde plekken waar eigenlijk betaald parkeren niet heel erg logisch is, op plekken waar parkeerplaatsen leeg staan, vragen mensen toch van, hey, waarom betaal ik hier 2,50 per uur? Waar gaat dit over? Waarom moet ik als inwoner, als een parkeerplaats leeg is, hiervoor betalen? En dat zijn dan vragen waarbij mensen denken, hey, wat? En dan bewuster van worden van, waarom betaal ik eigenlijk zoveel? Ik denk dat dat wel een goede is. En ook voorzieningen. Ik had laatst een gesprek met iemand in de metro die zich afvroeg, hey, Amsterdam-Zuidoost wordt als een redelijk culturele plek genoemd. Hoe komt het dat hier uitgaansleven niet echt groot is? Dan ga je afvragen, dat snap ik ergens wel. Er wordt veel muziek gemaakt, er is veel creativiteit daar. Maar het uitzicht toch niet in dat stadsdeel. Dus ga je toch wel afvragen, waar komt dat vandaan?
Ik zou bijna denken, omdat er geen ondernemers zijn die hun eigen muziek huppelepup beginnen.
Dat denk je dan ook. En dan ga je dat gesprek aan, maar waarom niet? Waarom is de drang om richting het centrum te gaan naar een paradiso, een melkweg groter, dan zelf iets in je eigen staddeel gaan ontwikkelen? En dan ga je het gesprek aan met elkaar van, hey, waar denk jij dat het aan ligt? Komt het inderdaad misschien op financiële middelen? Of weten mensen gewoon niet beter? Of willen mensen dit überhaupt wel?
Zitten er ook ondernemende jongeren tussen?
Zeker. En ik moet zeggen dat ik echt verrast ben op de wat nieuwere generatie. En dan bedoel ik wat meer Gen Z. Ik vind hun zo ondernemend. Het is echt niet normaal. Ja. Het is echt niet normaal. Ze hebben een visie en hun visie willen ze echt op papier hebben. Ze willen het zien. Ze willen het zien gebeuren. En dat vind ik echt knap. Waar ik ben ook Gen Z, maar dan heel erg, echt randje Gen Z millennial. In mijn generatie was ondernemen best wel een, weet je zeker dat je dit wilt? Past dit wel bij je? Let wel op, hè. Vaste baan is zekerheid. Waar ik nu de jongeren zie, waarbij zij denken, ik wil iets opstarten en ik ga het doen. Er staat online zoveel informatie, we kunnen dit.
Nou, dan gaan er misschien nu wel uitgaanscentra in Zuidoost komen.
Bijvoorbeeld, dat zou echt...
Dat zou dus uit die generatie voort kunnen komen.
Ja, ja. En hoe fijn is het dat je een gesprek daarvan kan hebben in de metro. Ja. En eigenlijk misschien iemand die hetzelfde idee heeft, dat misschien terug ziet, denkt, hey, maar ik wil dit echt doen. En ik zie dat meer mensen het over hebben. Laten we het proberen.
Ik denk ook dat er goede kansen liggen.
Ja, ja, zeker.
Dan heb je ook die nachtmetro niet meer nodig.
Nee, dan kan je gewoon lekker op tijd naar huis. Op de fiets.
Waar ligt jouw toekomst in deze stad? Word jij oud in deze stad?
Ja, ik denk het wel. Er zijn weinig plekken op de wereld waar ik oud zou willen worden. Amsterdam is daar zeker één van. Ja, als het aan mij ligt, leef ik mijn leven in Amsterdam.
Denk je dat dit een goede stad is om oud te worden?
Ja, ik denk misschien het centrum niet. Omdat het daar best druk kan zijn. Het is misschien, zijn de huizen misschien wat minder fijn als je wat op oud leeftijd bent. Maar ik denk dat eigenlijk buiten de ring, denk dat het geweldig is om daar te wonen. Dichtbij genoeg de stad als je er echt wel in wil. Maar toch wel de rust. Maar toch zit je in een grote stad.
En als je zorg nodig zou hebben?
Ook dat zeker.
Zit je dan goed in Rijgersbos?
Ja. Ik woon echt naast een gezondheidscentrum. En het ziet er altijd zo gezellig uit in de avonden daar. Ze hebben hun eigen bingo-avonden. Ze hebben pooltafels. Denk ik, och.
Oh, je kan niet wachten tot je oud wordt.
Ik kan niet wachten tot ik oud word. Ze genieten van hun leven.
Ja. Ja. Is er onderlinge zorg bij jou in de buurt?
Ja, ik denk dat ik echt in een soort van best wel unieke buurt nog woon in Amsterdam. Waarbij de buren elkaar kennen. Waarbij kinderen nog echt veel op straat spelen. Kinderen halen elkaar op om te spelen. Dus dat vind ik nog best uniek vergeleken met andere buurten. Dat, ja. Dat gewoon kinderen gewoon naar buiten willen. En ik denk altijd, als in de buurt geen kinderen zijn, dan verdwijnt een beetje een vreugde. Een natuurlijke vreugde. Ja. En ja, ik vind het geweldig. Ik ga naar werk in de zomer en ik zie kinderen elkaar ophalen buiten. Ik zie
ze kunnen ook veilig spelen.
Ze kunnen veilig spelen, heerlijk. Ze genieten. Eens in de zaterdagen, wat dan een buurvrouw van mij doet, dan huurt ze zo'n enorme springkussen. En dan komen die kinderen daarop, ze genieten. En kijk, oh, wat leuk. Want ik ben ook in die buurt opgegroeid, dus ik heb dat ook allemaal gezien, hoe leuk het kan zijn om samen te spelen. Ja. Dus zij maken dat ook mee.
Op het punt veiligheid. Je zit dan in die metro met je opnames. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan met jou.
Ja.
Het publiek loopt er langs. Het is gewoon een rijdende, functionerende metro.
Ja.
Heb je daar ooit negatieve reacties op gehad?
Negatief? Ja, meer kritisch. Het idee wat ik nu doe in de metro is niet helemaal van mij. En dat vind ik ook helemaal oké. Ik heb het idee geleend, gejat, u mag het noemen hoe je het wil, vanuit iemand vanuit VS die dat doet. Maar ik vond dat eigenlijk soort van niet Nederlands genoeg. Want het waren veel Amerikaanse takes, maar niet echt per se Nederlands. Dus toen dacht ik, hey, ik ga het in Nederland doorzetten, want ik vind het best wel tof om te doen. Ik had verwacht dat ik daar best wel veel kritiek op zou krijgen. Van, hey, waarom doe je dit en dit? Maar het viel best mee eigenlijk. Want mensen begrepen mijn insteek waarom ik dit dan aan het doen ben. Ik wil dat bepaalde onderwerpen gewoon iets meer worden toegelicht. Tuurlijk, je gaat mensen hebben die zeggen, ja, maar je bent niet origineel met dit idee. En het is eigenlijk best wel een rare plek om het in een metro te doen. Maar ik vind juist...
Er is nooit iemand die probeert je camera te jatten of zo.
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Laat ik ook gelijk afkloppen.
Die probeert hem om te gooien.
Nee, nee,
of...
nee.
Is helemaal veilig.
Nee, nee, nee. En ik kies ook echt bewust wel tijden uit en stations uit waar het gewoon wat rustiger is. Waar het ook iets meer gedoogd is om het te doen. Want ik ga dit niet in het centrum doen bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet te doen. Het is te druk, je valt mensen lastig. En het laatste wat ik wil is mensen lastig vallen.
En de ring van Nieuw-West, heb je die wel eens gedaan?
Ja, een paar keer vanuit Isolatorweg. Het is redelijk een drukke lijn, waardoor ik die eigenlijk redelijk vermijd. Dus als ik daar film, is het echt alleen op rustige tijden. Dus of heel laat in de avond of heel vroeg in de ochtend.
Maar mensen zijn best tolerant dus eigenlijk.
Ja, ja. Mensen luisteren ook vaak lekker mee. Dat, je hoort ze soms wel eens lachen op de achtergrond. Of denken van, hè, waar hebben ze het over? En dat vind ik wel leuk. Mensen vinden het niet echt een probleem.
Misschien vinden ze het wel interessant dat ze meeluisteren.
Ik hoor wel vaker van, hé, wat is dit? Wat doe je? En dan vraag ik altijd, hé, lijkt je leuk om een keer mee te doen? Ja hoor. Ik weet nog dat ik tijdens een take aan het opnemen was. En iemand kwam de metro in. En die zei, oh, dat is Zwijt. Gewoon keihard tijdens de opname.
Dat is gaaf.
Ja, dat vond ik leuk. Het was echt leuk. Die schilderde en die zei, ja, ik wil ook meedoen. Zei, wil je nu meedoen? Zei, ja, ik wil dat. Ach, geweldig.
Zo.
Nou, dat wil je. Dat wil je.
Dat is inderdaad heel gaaf.
Ja.
Nou, ik wens je toe dat je nog heel veel nieuwe mensen voor de camera krijgt.
Ja, dankjewel.
Stel, mensen willen met jou meedoen. Waar kunnen ze zich melden?
Ze kunnen mij een persoonlijk bericht sturen. Mijn naam is Wajid Rashid. Op Instagram heet ik WajidM14. Of via de kanalen van Zwijt. Als je Zwijt op Google zoekt, dan vind je ons verzekerlijk.
En het is zeer de moeite waard om het ook eventjes te bekijken. Ik vind het zelf heel interessant. Als je wil weten, wat leeft er nou onder Amsterdammers die helemaal niet in beeld zijn bij de Stopera, maar die wel deze stad maken, dan moet je naar Zwijt kijken.
Dat waardeer ik echt enorm. Dankjewel voor de lieve woorden en de uitnodiging natuurlijk.
Nou, dankjewel dat je hier wilde zijn en voor dit fijne gesprek.
Ja, zeker. Okay. Dankjewel.
De column van de maand. Welkom Pim. Voor mij zit Pim van Uggelen, bewoner van Slotervaart en lid van Namens Amsterdammers. En hij heeft een column over...
De tunnelbak onder de Zuidas.
Nou, ga je gang.
Dankjewel Greet. En leuk dat ik mijn verhaal hier mag komen doen. Van de week was het heugelijke nieuws dat de bouw van de tunnelbak onder de Zuidas definitief doorgaat. En dat werd door AT5 als heugelijk nieuws gebracht. En daar verbaasde ik me nogal over. Want waarom zouden we hier zo blij mee moeten zijn? Ik snap dat we bredere snelwegen moeten hebben, dat het station Zuid uitgebreid moet worden. Maar die tunnelbak is een hele dure operatie en waarom moeten die auto's onder de grond? Interessant is als je dan leest wat de argumentatie is. Allereerst, er komt daarmee ruimte vrij voor een recreatiegebied. En dan denk ik, voor wie? Want daar wonen geen Amsterdammers, daar werken forensen en een aantal Amsterdammers ongetwijfeld, want er staan alleen maar kantoren. Dus waarom ga je enorm investeren in een groot recreatieterrein op die plek? Mij niet zo duidelijk. Ander argument, het beperkt de geluidsoverlast van de snelweg in die omgeving. En dat vind ik pas echt een raar argument. Want in de eerste plaats, dan doe je dat dus wel op de plek waar kantoren staan, waar mensen alleen overdag aanwezig zijn. Maar niet langs de A10 West, waar Amsterdammers langs de snelweg wonen en slapen. Dus als je dan toch een tunnelbak gaat leggen, doe het dan daar voor de Amsterdammers. Daarnaast, het argument geluid is ook een beetje gek. Want ondanks het naïeve idee van onze burgemeester dat we in 2030 allemaal al elektrisch rijden, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar in de jaren daarna zullen we toch wel een eind komen. Dan is er dus van snelwegen geen geluidsoverlast meer. Al met al, ik ben benieuwd, want mij en volgens mij de andere Amsterdammers is niet gevraagd of wij op die tunnelbak zitten te wachten. Zou deze onzin nog te stoppen zijn?
Je maakt je punt, Pim. En ik ben benieuwd of er iemand antwoord heeft op je vraag.
Ik ook, dankjewel.
Wil jij je punt maken in 1 minuut? Mail nu je column met een echt verhaal over Amsterdamse politiek naar info@namensamsterdammers.nl. De winnende columnist van de maand kan de column zelf in onze studio komen voorlezen. De vraag van de luisteraar. De vraag van de maand gaat dit keer over Tuindorp Ozaan, waar het heerlijk wandelen is omdat het er groen is, omdat het zo mooi verzorgd is allemaal, het is schoon. En de vraag is dan natuurlijk, waarom is dat in Tuindorp Ozaan zo goed geregeld allemaal, terwijl in heel grote delen van de stad is het gewoon vuil en vies? Rens, heb jij daar een antwoord op?
Grete, ik denk een paar dingen die een rol spelen. Mensen wonen, denk ik, lang, veel jaren in Tuindorp Ozaan, houden van hun buurt en dat maakt dat je geeft om je buurt en het ook netjes houdt. Ik denk ook dat de stedenbouwkundige opzet van zo'n tuindorp met hele duidelijke scheiding tussen wat privé is en wat openbaar is, maakt dat mensen hun directe omgeving schoon houden. En ik denk dat een rol speelt dat in Tuindorp Ozaan de, ja, ik noem het maar even, ver-expatisering, dus de toevloed van expats, nog niet of niet heeft plaatsgevonden. En dat maakt dat, nou laat ik het anders zeggen, als er heel veel expats wonen, is die sociale cohesie veel minder. Mensen hebben geen binding met de buurt, zijn na 3 of 4 jaar weer vertrokken. En dat werkt, ja, laten we nou maar zo zeggen, ja, het minder netjes zijn van de gebouwde omgeving in de hand. En dat is in Tuindorp Oostzaan niet zo. Daar wonen mensen lang en die onderhouden hun buurt.
Nou, dat lijkt me een heel helder antwoord op deze vraag. Ik was benieuwd wat je zou gaan zeggen. Ik denk dat menig luisteraar meerdere redenen heeft gehoord. Ja. En daar moeten we aan werken ook in de rest van de stad.
Zeker, moeten we doen.
Heb jij ook een vraag over Amsterdamse politiek? Mail hem dan naar info@namensamsterdammers.nl en wie weet behandelen we die in de volgende podcast. Het politieke gesprek van de maand. Welkom Michael. Voor mij zit Michael van Leeuwen, die actief is bij Namens Amsterdammers en ook actief in Amsterdam op allerlei fronten.
Ja, zeker.
Hij wil het hebben met ons over VVE's in deze stad. Wat is een VVE, Michael?
Ja, een VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Veel mensen zie ik altijd een beetje kijken alsof ze hoofdpijn krijgen als ik het woord VVE noem. Maar ik ben nu op de kop af 11 jaar bestuurder van een grote VVE, meer dan 115 appartementsrechten, zoals dat heel mooi heet. Want in een VVE, dan wordt het een beetje technisch, koop je een appartementsrecht. Je koopt niet een huis. Dat is een misinterpretatie van mensen. Dus, en dat is wel heel belangrijk om te weten, want je zit echt in een vereniging en je koopt eigenlijk een recht om in die vereniging te zitten. En waarom zeg ik dat? Omdat mensen soms denken dat de deur of de buitenschil, zeg maar, de muren, tot dat van hun is. En dat is helemaal niet zo. Je mag het gebruiken. En de buitenschil, en zelfs inwendig in je appartement sommige dingen, besluit je in een algemene ledenvergadering of staat vast in een splitsingsakte.
Nou, dan ontdek ik nog eens wat. Zeg, ik zit hier in een huis waarvan ik dacht, dit is mijn huis. Maar alleen de binnenkant is voor mij en de muren kunnen zomaar worden weggehaald door de VVE en dan zit ik in de kou.
Nou ja, zo vaart zal het niet lopen. We hebben natuurlijk gelukkig ook inderdaad het kadaster en we hebben ook een splitsingsakte waar dat allemaal heel netjes is in verwerkt. Maar inderdaad, ja, het is voor sommige mensen een reality check. Dat klopt.
Jij zit er al 11 jaar in. Dat betekent dat je het ook naar je zin hebt om zoiets te doen.
Ja, als je bij tijd en wijle heb ik er helemaal geen zin in. Het is gewoon heel dynamisch. Zeker een grote VVE. Ja, ik ben er ook altijd een beetje trots op. Ik woon in een buitenwijk met problemen, zeg maar. En dat komt ook in mijn flat terecht. En dat maakt het ook super dynamisch. En net zoals elke relatie heeft dat, denk ik, zijn ups en zijn downs. Maar de hoofdmoot is toch wel dat ik het uitdagend vind om een bestuurder te zijn, inmiddels voorzitter, en daar iets leuks van neer te zetten.
Wat is nou waar jij het meeste tijd in stopt?
De top 3 heb ik te maken met leefbaarheid. Ik heb te maken met het meerjarig onderhoudsplan. En ik heb een stukje juridische afwikkeling van veel zaken te maken.
Ben je ook jurist?
Nee, maar inmiddels ken ik wel een stukje aanloop, neem ik dan graag even. Een VVE is gebouwd op een modelreglement. Dan daarbovenop ligt de splitsingsakte, dus de verdeling van het woonoppervlakte van je hebt en wat de publieke ruimte is. En 3 is het huishoudelijk reglement. Nou ja, als bijvoorbeeld een appartementseigenaar een radiator wil verplaatsen of besluit om, ja, je kan niet zo gek verzinnen, 4 studenten op een woning te plaatsen. Ja, dan wordt het wel snel juridisch, omdat de algemene ledenvergadering daarover gaat. En die regels zijn vastgelegd met elkaar. En daar moet je soms als een soort sheriff handhaven.
Dus heel veel dingen kan je echt wel zelf doen als je regels maar kent als bestuurder.
Ja, nou ja, zelf doen, dat klopt. En dat is ook denk ik een belangrijk iets wat veel bestuurders en Amsterdammers überhaupt niet weten, is je hebt publiek en privaatrecht. Wat betekent publiek? Is dat de gemeente bijvoorbeeld zegt je mag verkameren, dus meerdere studenten op een woning zetten. Of het verhuren als shortstay, Airbnb ook wel. En daarnaast heb je privaatrecht. Dus dat betekent dat je in de algemene ledenvergadering in gezamenlijkheid afspreekt wat wel en niet mag. En soms botsen die met elkaar. Want dan zegt de gemeente bijvoorbeeld, beste woningeigenaar, u mag 4 studenten op uw appartement zetten. En dan zeg ik als bestuurder, maar wij hebben afgesproken in de algemene ledenvergadering dat het niet mag. Dus beste huiseigenaar, helaas pindakaas, niet bij ons. Of juist soms andersom. Tot de gemeente zegt van wij hebben liever dingen niet en dan zeggen wij ja, dat willen we wel.
Als ik dat zo hoor, dan denk ik, dan ben je misschien niet altijd populair als bestuur van een VVE, omdat je ook een beetje de regels bewaakt.
Ja, in mijn bescheiden bestaan heb ik een aantal bestuursfuncties gehad en ik vind daarom denk ik ook de Vereniging van Eigenaars, zeg ik ook wel eens, als je daar een bestuurslid van bent, dan kan je denk ik wel de meeste bestuursfuncties vervullen. En waarom? Omdat je alles wat je doet, elk besluit dat je neemt en ook jouw houding heeft direct invloed op je eigen leefomgeving. En wat bedoel ik daarmee? Als jij bijvoorbeeld besluit om een bestuurlijke boete te geven omdat iemand het vuil in de openbare ruimte zet, dan kom je dat persoon tegen. En elk besluit, populair of impopulair, je komt deze mensen tegen. Je leeft eigenlijk in een gemeenschap met elkaar. En soms moet je de regels handhaven. En dat betekent, net zoals het gewone leven, dat mensen dat niet leuk vinden. Ja, dat klopt.
En doen mensen dat, vuil in de openbare ruimte plaatsen van gewoon beneden in de gang of zo?
Ja, en we hebben gekke dingen meegemaakt van mensen die vuilniszakken over de reling gooien. Of dat ze klaar zijn met hun bank in de woonkamer en die maar dan bedenken om te plaatsen plaatsen in het portiek van de lift. Ja, en dan is het aan ons de schone taak om dat te gaan handhaven.
Ja, want dat was volgens mij in Diemen toch, dat er een flat brand heeft gehad omdat iemand daar een bank in de gang had staan en die heeft iemand anders weer in de fik gestoken. Dat was hartstikke gevaarlijk.
Nou, Grete, chapeau, mijn petje af, want dit is precies de casus die ik altijd aanhaal en daar heel veel discussie over is, want mensen zijn soms ook aan het verbouwen. Ze slaan spullen op, bouwafval. En ik verwijs altijd naar die casus. Het lijkt heel erg onschuldig om een bank even te zetten in een portiek. Maar het klopt, er zijn mensen aan overleden door brand. En de brandweer kan ook het bestuur sommeren of de VVE sommeren om op te treden.
Dus je hebt ook echt met veiligheidskwesties te maken eigenlijk.
Ja.
In die zin wel heel breed, ja. Want je had het over onderhoud, je hebt het over veiligheid, je hebt het eigenlijk over mensen aan de regels houden, wat mag en niet mag. Ja. Verschillende bewoners waarschijnlijk in je flat, zeker in Amsterdam, dat zal niet erg uniform zijn.
Nee, dat klopt, dat is ook iets heel leuks. Ik heb te maken met arbeidsmigranten die in mijn flat wonen, die hier gewoon een halfjaartje wonen. Om dakdekkers, die zijn toevallig heel erg populair, die bij ons wonen. En dan gaan ze terug naar Bulgarije toe na een half jaar weer. Ik heb te maken met expats, die eigenlijk helemaal niet snappen wat de vereniging van eigenaren is en hun lidmaatschap afkopen en uitbesteden aan een advocatenkantoor. En ik heb tante Anita op de hoek, zeg maar. En die woont er al 30, 40 jaar, waarbij haar man ook bestuurslid is geweest. Dus het is heel erg divers. En dat maakt het ook heel leuk.
Heel spannend gewoon eigenlijk. Het is niet saai.
Nee, en het mooie is denk ik, en dat vergeten we wel eens, dat het bestuurswerk niet zwart-wit is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, we hebben een noodtrap bij ons in de flat. En ik wil met liefde afsluiten, want we hebben veel insluipers. Maar ja, de noodtrap is de noodtrap. En er zijn mensen die terecht zeggen van, Michael, als jij die noodtrap dicht last of dicht maakt, dan hebben wij brandgevaar. Dus je moet kiezen tussen het ene kwade en het andere kwade. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen antwoord op gevonden. Dus het is altijd een beetje stutten en houden. En ja, het is gewoon heel dynamisch eigenlijk, het besturen.
En je hebt dus met Amsterdam, met de gemeente Amsterdam te maken, bijvoorbeeld voor regels voor short stay, wat je zei. Heb je nog voor andere dingen met de gemeente Amsterdam te maken?
Ja, en dat is wel een opbouwende frustratie eigenlijk. De gemeente Amsterdam die is heel erg idealistisch. Dat moet denk ik voor niemand verbazingwekkend zijn. En zij hebben een team VVE-aanpak. En dat team dat spitst zich alleen maar op verduurzaming. Dus bijvoorbeeld als je te maken hebt met illegale onderhuur, prostitutie hebben we ook wel eens gehad. Daar zijn ze helemaal niet bedeeld. Dat ze snappen niet wat het is. En dat zeggen ze ook actief. Daar gaan wij niet over. Dat willen wij jou niet aan helpen. Dat is jullie eigen verantwoordelijkheid. Nou ben ik iemand die eigen verantwoordelijkheid tot het grootste goed rekent. Ik vind dat ook heel belangrijk, dat mensen hun eigen boontjes doppen. Maar met grote stedelijke problematiek, zoals ik dat noem, hè, het sekswerk of illegaal onderhuren. Ja, ik ben geen politieagent. Ik kan niet handhaven. Ik mag niet achter de deur. Ik mag niet vragen voor identificatiebewijzen. Ik heb daar toch echt wel de politie of de gemeente voor nodig.
Dat geeft ook wel te denken, want ik dacht dat 60% van de woningen in Amsterdam valt onder een VVE.
Ja, dat is een...
En op al die plekken is de gemeente dus niet... Die trekt zich terug zo van, daar gaan wij niet over. Ja. Alles wat daar illegaal gebeurt, is aan de VVE's.
Ja, natuurlijk als het heel excessief is, dat moet ik wel toegeven, dan heb je natuurlijk te maken met een wijkagent die echt serieus heel goed haar werk doet. Maar erop terugkomend, ja, het klopt inderdaad. Het is een onderbelicht iets dat die 60% weinig ondersteuning krijgen van de gemeente tot niet ondersteuning krijgen. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder eigenlijk. Aanvullend trouwens, daarin wilde ik ook nog aanstippen dat de gemeente wel aangeeft dat ze periodieke gesprekken heeft met woningbouwcorporaties. Die zitten ook gewoon nu met de coalitieonderhandelingen aan tafel, sturen brieven. Maar VVE's zitten dat niet. En dat is wel heel apart. Dat je aan de ene kant zegt van de woningbouwcorporaties die zitten periodiek aan tafel. Maar VVE's zijn nergens in welke hoedanigheid dan ook vertegenwoordigd.
En wat is dan dat team VVE aanpak wat er ook is?
Ja, dat is een team van maar 3 of 4 ambtenaren in dienst zijn, fulltime. Die zich bezighoudt met verduurzame vereniging van eigenaarcomplexen.
Oké, die gaan alleen over verduurzaming.
Ja, en daar gaan ze best wel ver in. Want laatst ben ik er ook achter gekomen dat ze actief leden oproepen om zoveel volmachten te krijgen om hun verduurzamingsplannen door te drukken en het bestuur te willen overroelen daarmee. En daar ben ik wel van geschrokken. Want je moet je voorstellen dat een vereniging van eigenaren ALV niet zo sexy is. Dus er komen van de 115 mensen maar 10 op af of zoiets. De meeste mensen vinden het niet interessant. En dan komt er iemand met 20 volmachten in zijn broek, want die is deur tot deur gegaan. En die overrolt dan eigenlijk heel de VVE, ALV.
Nou, dat is wel de manier om besturen te doen opstappen, lijkt me.
Ja, ik denk dat ook een... Kijk, ik vind het werk heel leuk. En dat is denk ik ook een van de dingen die ik graag wil meegeven in deze podcast. Is van als bestuurder, alle bestuurders die ik ken van Vereniging van Eigenaar hebben een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Maar spreek met jezelf ook grenzen af. Als er bijvoorbeeld een begroting gekozen wordt waar jij niet achter staat en jij kan daar s'avonds niet van slapen. Trek dan ook je eigen conclusies. Uiteindelijk is het een vrijwillige functie. En jij wordt gemandateerd door de AOV. Dus wees er ook van bewust dat jij je eigen grenzen hebt. En respecteer jezelf ook daarin.
Je bent in ieder geval best wel op jezelf aangewezen, als ik het zo hoor. En van de gemeente krijg je alleen wat te horen rond verduurzaming. En verder niet veel.
Nee.
Geen invloed, geen steun.
Nee.
Dus nee. Buiten beeld, zeg maar.
Ja. Ja, ik wil deze podcast niet helemaal negatief. Want nogmaals, ik vind het werk heel leuk. En natuurlijk heb je altijd de zaken van de buitencategorie waar we het graag over hebben. Zo is er ook een zaak bijvoorbeeld in mijn flat die nu op dit moment speelt over een illegale zorgverleningssituatie met een ex-gedetineerde. En dan wil je dus woonfraude aanmelden bij de gemeente. En dan stoppen de formulieren, want dan zeggen ze wij doen geen zaken met particuliere woningeigenaren of verenigingen van eigenaren. En dan rest je het enige wat je dan nog rest is dan de gang naar een advocatenkantoor gaan.
Ja, dat geeft wel te denken. Wat zou jouw wens zijn?
Nou, zet sowieso een ronde tafel op met VVE-bestuurders, zodat ze periodiek kunnen klankborden met de gemeente van waar ze tegenaan lopen. Maar ga ook aandacht geven aan die leefbaarheid en veiligheid. In mijn optiek is wat de gemeente het belangrijkste is schoon, heel en veilig. Ja, en als je dat dan afknijpt, schoon, heel en veilig voor VVE-besturen, dan geef je ook geen draagvlak aan deze bestuurders om hun taak optimaal te benutten. Want deze vereniging van eigenaar-bestuurders zijn allemaal vrijwilligers, maar het is wel, wat je net al zei, 60% draait op vrijwilligers. Dat is best wel groot.
Dat is inderdaad heel groot. Heb jij tot slot tips voor mensen die zeggen, ik overweeg wel om in een VVE-bestuurder te worden? Jij hebt veel ervaring. Als ze morgens zeggen van, nou, ik laat me ook kiezen door de ledenvergadering om in zo'n bestuur te gaan.
Ja, nou, ik zou je als eerste willen feliciteren. Ik vind het, we hebben natuurlijk net allemaal van de buitencategorie zaken aangestipt. Maar dek jezelf vooral in. Neem een abonnement op een advocatenkantoor. Twee, word lid van een VVE-belangenorganisatie. Die sturen periodiek ook een magazine. En die stippen allerlei artikeltjes aan waar jij als beginnende bestuurder nooit over nagedacht hebt. Het is heel leerzaam om in een maand even een paar uurtjes eraan te besteden waar andere VVE-bestuurders tegenaan lopen. En dan de derde, denk ik, ga op zoek naar andere VVE-bestuurders in Amsterdam en vraag wat hun ervaringen zijn met dingen waar je tegenaan loopt. Want ik ken geen andere doelgroep bijna in Amsterdam dan deze bestuurders die zoveel eigen verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap kennen en zo diep in de materie zitten als deze vrijwilligers.
Nou, dat lijkt me een prachtig aantal tips voor iedereen die belangstelling heeft om dit ook te doen. Ja, de stad draait toch op mensen die verantwoordelijkheid willen nemen, ook binnen VVE's. Dus dank voor het gesprek, Michael.
Dankjewel, jij ook, Greta. Dankjewel.
De tip van de maand.
Michael, jij had ook nog een tip meegenomen voor onze tip van de maand. Wat is die?
Ja, dat is een beetje apart. Hè. Ik hou van rauw te wandelen of hardlopen. En dat is een onverhard pad. Je hebt er niet zoveel in Nieuw-West. Dat is van het metrostation Jan van Galen. Helemaal naar Riekerhaven. Daar kan je onverhard lopen langs het spoor, zeg maar. Aan de kant van Nieuw-West.
Wat is de aantrekkingskracht van dat pad?
Het is onverhard. Het ziet er een beetje apart uit. Het is gewoon één grote mooie groenstook. Af en toe onderbroken door een weg. Maar het is ongeveer 5-6 kilometer lang. En als je hem uitgelopen hebt bij Riekerhaven, kan je heel makkelijk oversteken naar de oeverlanden. En dan kan je ook lekker in het groen dwalen. Dat is waar ik mijn hoofd lekker laat leeglopen, zeg maar.
Een echt geheim pad, zo te horen.
Ja, niet veel mensen kennen hem. Nogmaals, ik hou ervan om aparte wandelroutes in Nieuw-West te zoeken. En dit is er één van. Ja.
Kan je ook met je hond daar lopen?
Ja, zeker. Het enige wat ik vraag, ook aan de hardlopers, is hou rekening met elkaar. Dus een hondenriem over het onverharde pad is misschien niet zo handig als hardlopen. En hardlopen, hou rekening mee tot honden of mensen die daar wandelen kunnen schrikken als je daar in één keer komt aanrennen.
En ook je eigen poep meenemen dan graag natuurlijk voor de hondenbezitters.
Ja, daar heb ik gelukkig geen niks mee te maken. Maar
nou, inderdaad, als je erin loopt, dan zou ik lopen.
Ja, inderdaad. Ik zou het heel fijn vinden als mensen dat doen. Ja, ja. Klopt. Dat is waar.
Dus een mooi geheim pad in Nieuw-West langs de metrolijn.
Ja, echt urbanistisch, stedelijk, rauw en onverhard, zoals je dat niet zo vaak tegenkomt.
Oké, hartstikke top. Dank voor deze tip, Michael.
Wist je dat je lid kunt worden van Namens Amsterdammers? Regel het via de website. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Nodig ons uit voor een buurtbezoek of nodig jezelf uit voor een interview. Vind je ons werk waardevol? Dan kun je financieel bijdragen met een donatie. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee, want voor niets gaat de zon op. Lieve Amsterdammers, dat was het voor vandaag. Elke eerste zondag van de maand is er een nieuwe Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Dank voor het luisteren en nu sloes.